Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag Wouter Boerkamp samen met Mart ten Have en een speciale gast.
Een beetje dynamische zaken op vijf bij hoe Maccabi Haifa zich in het laatste deel van de wedstrijd verweerde.
Ja, jij zegt matchfixing, vermoeden van matchfixing.
Hallo, hallo. Het is donderdag 3 november. Vanavond een heerlijke kraker in de Kuip. Feyenoord tegen Lazio. We hebben een heerlijk avondje Champions League achter de rug. En we gaan met onze partner Young Capital gaan we even bellen. Namelijk met een aanvoerder uit de Eredivisie. Wat heb jij gisteren gedaan?
Ja, ik verbaas me erover dat ik geen spierpijn heb, Audrey.
Oh?
Ja, ik heb gisteren...
Ben je opgestaan van de bank?
Ja. Nee, dat is op mijn leeftijd heel zwaar. Maar ik heb gisteravond een avondje gezaalvoetbald voor de eerste lange tijd. En het was gewoon meteen een uur lang volle bak gaan. Dus het verbaast me erover eigenlijk hoe goed ik er nog bij zit vandaag.
Ik vind jou nou niet echt een type zaalvoetballer, Wout.
Nou, dankjewel, Mart.
Goed, ben
zeg
ik ook
Zeg je nou
niet.
Dat hij geen techniek heeft?
Ook, ja. En motoriek.
Had je er gisteren voorbij moeten zijn.
Ja,
eindstand was 30-28.
Zo?
Ja, dat was echt niet normaal. Het was een klein zaaltje. Het was 4-4. Dus het kwam juist een beetje aan op kleine ruimtes. Maar
mooi.
Was leuk. Ja,
mooi.
Nee.
Lekker, Wout.
Heb jij trouwens nog hard gelopen of iets anders gedaan in Utrecht? Ben je nog iemand tegengekomen?
Ja, er wonen best wel mensen in Utrecht. Dus ik ben wel mensen tegengekomen. Maar ik denk dat je doelt op Mo Iataren.
Zeker.
Die niet. Nee. Ja, wel. Goed, ik vind het een beetje tragisch allemaal. Maar goed, hij was aan het hardlopen, zag ik. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal, waar ik ook heel veel heb gewandeld. Dus wat dat betreft voel ik me één met Mo. Ik vond het wel mooi, ik las dat artikel op VI, dat VI zijn quote vertaald had. Weet je, dat vond ik echt prachtig. Winners never quit, quitters never win. Winnaars geven niet op, weet je wel. En verliezers winnen niet of zo.
En goed dat jij hem ook even vertaald.
Jezus, ja. Toen dacht ik van, zijn we hier beland. Maar goed, het is een heerlijk avondje, man. Want ik ga vanavond naar de Kuip en ik kan niet wachten.
Ja, kan ik me voorstellen. Uitverkochte Kuip, dat is eigenlijk nooit verkeerd.
Zeker niet. Nee, ik heb dankzij onze chef Draaiboek Cas Witvliet een kaartje kunnen bemachtigen. €50. Ik vind dat wel, we zijn aardig doorgeslagen in het voetbal in het algemeen met die kaartprijzen. En dit vind ik ook een belachelijk bedrag. Maar ja, voor zo'n heerlijke ontknoping heb ik dat graag over.
Ja, dit is wel een wedstrijd die elke euro waard kan zijn, toch?
Zeker, ja.
Ja, en een verrassing. Arne Slot heeft gezegd, er gaat morgen een speler op het veld staan die niet iedereen zou verwachten. Is dit een afleidingsmanoeuvre?
Marciano.
Ja, dat zat ik ook aan. Ja, nee, ja, ik kan me niet voorstellen dat hij zoiets zegt en vervolgens nog weer met de geëikte namen komt. Of alleen doelt op een aanpassing van de opstelling. Want dat zit er waarschijnlijk ook aan te komen qua formatie. Maar ja, je hebt niet zo heel veel te kiezen. Ik denk dat je dan moet denken of aan Wiever of aan Paixão. Die zijn genoemd. En het zou me allebei verbazen, eerlijk gezegd. Ik vind Wiever... Als hij in één keer in deze wedstrijd gebracht zou worden, terwijl hij heel weinig minuten in de benen heeft, een paar invalbeurten heeft die ze achter zijn naam staan. En voor deze wedstrijd, wat in principe voor nu in ieder geval de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor Feyenoord is, lijkt me heel onwaarschijnlijk dat Wiever er ineens in staat. Maar het lijkt er toch wel op.
Ja, het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat voor een persoon hij is. Hetzelfde geldt voor die Paixão. Als jij heel onbevangen bent en die Kuip geeft je vleugels, dan is het natuurlijk, denk ik, prima om je dan op te stellen op dit niveau. Maar ja, het is nog wel een druk die het met zich meebrengt. Weet je, want ik bedoel, iedere paas die weegt toch net wat zwaarder dan tegen Fortuna en tegen Cambuur. En als je daarvoor nog te licht bevonden bent, tot nu toe, toch het geval is, dan is het wel gek om ineens tegen de grotere van Italië met Milinkovic, Savic en zo op het middenveld dat hij moet vechten.
Ja, want dat is het ook nog, want het weegt ook nog heel zwaar dat hij in positie staat waar Feyenoord de laatste weken, of eigenlijk het hele seizoen, al heel veel problemen heeft gehad. Dus een cruciale positie in het elftal. Als je daar dan...
Op zes.
Ja, als je daar dan in één keer moet staan in deze wedstrijd, zou ik echt wel heel zwaar vinden. En ja, wat dat betreft zou Paixão misschien ook nog wel een iets logische keuze zijn. In de zin van, jij staat aan de buitenkant. Je kan niet zoveel verkeerd doen. En je kan zeker niet meer verkeerd doen als de spelers die de afgelopen weken hebben gestaan. Dus ik zou ze allebei niet opstellen, eerlijk gezegd.
Nee, ik zou het ook niet doen. Maar ik zou het wel mooi vinden. Het zou wel spierballen tonen.
Of maar Wiever is toch ook diegene die toen 20 minuten speelde en toen zei dat het zijn zwaarste wedstrijd ooit was?
Ja, ook dat is wel te begrijpen, toch? Ik bedoel, het is wel een niveau wat je nog nooit hebt aangetikt. Als jij komt volgens mij uit de jeugd van Twente en dan bij Excelsior in de KKD hebt gespeeld, dan is dit wel even wat anders.
Ja, nou ja, absoluut. Ja, ik denk eerlijk gezegd, want ik moet eerlijk zeggen, ik zat toevallig vanochtend na te denken ook over de opstelling van Feyenoord. En ik zat zelf te denken aan Danilo, zeg maar, aan de linkerkant. En dan vanaf de linkerkant binnenkomen en op rechts Simans kunnen binnenkomen. Maar het wordt ook gezegd dat Slot gaat voor een 4-4-2. Ja, met Jiménez en Danilo in de spits.
En buitenspelers, of zonder buitenspelers?
Nee, ja, dan wordt het zonder echte buitenspelers.
Een vlakke 4-4-2.
Ja. Vind je dat een goede optie?
Nou, ja, ik denk nog steeds dat je uit moet gaan van je normale formatie, zeg maar. En dat je daar binnen wat kan variëren. Ik zou uitgaan, dus wat ik zeg, met Danilo en Szymański aan de buitenkanten. En dan met vleugelbacks die er overheen kunnen komen. Dus en Lopez en Pedersen. Ja, en het lijkt erop dat Geertruida rechtsback gaat spelen.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een enorm risico, hoor, om hier nu op voor deze belangrijke wedstrijd dan zo je formatie aan te passen. En zeker ook omdat uiteindelijk buitenspelers wel natuurlijk spelers zijn die ook passen bij zo'n affiche, weet je wel, in zo'n volle kuip, je man opzoeken. En dat raak je toch een beetje kwijt, die creativiteit, toch, of niet?
Ja, ja, of hij moet het gaan invullen met aan de zijkant, zeg maar, dat je twee...
Bijvoorbeeld Dilrussen?
Ja, of dat je twee, misschien stelt hij twee verdedigende middenvelders op en dat hij in de buitenkanten wel...
En wie zou dat dan moeten zijn? Szymański, Dilrussen bijvoorbeeld?
Of met wie is dan kind van de rekening op middenveld?
Ja, goede vraag. Ja, in principe hou je natuurlijk ook Geertruida weg van het middenveld. Die gaat dan weer naar de rechtsbackpositie.
Ja.
Dus of je echt iemand erin hebt staan die je moet slachtofferen, dat denk ik eigenlijk niet.
Kan je met Kokcu en Timber spelen?
Ja.
En dan twee buitenspelers en twee spits?
Ik zou het enorm risicovol vinden.
Of zet hij bijvoorbeeld Timber zo half aan de zijkant? Dat kan ook nog hangend.
Ja, er zijn in ieder geval genoeg opties.
We weten het niet, Wout. We weten het niet.
Nee.
We moeten nog in ieder geval 5 uur wachten. Ruim 5 uur voordat we het weten.
Ja, ja, ook omdat ik heb echt heel veel verschillende verwachte formaties voorbij zien komen. Ja. Op de Feyenoord fansites en op het AD. Alleen jij kan me niet voorstellen dat die van het AD klopt. Als ik
maar
hoor,
wat
als
zou
ik
jij... Ja, je hebt al gezegd wat je zou doen.
Wat ik zou doen, uiteraard Bijlo, dan Pedersen, Trauner, Hansko en Lopez. Dan verdedigende middenvelder Geertruida, dan Kuksu en Timber. En voorin Szymański rechts, Jiménez, Pits en Danilo in eerste instantie vanaf links. En dan kun je tijdens die wedstrijd met die formatie... kun je ook nog wel tijdens die wedstrijd naar 4-4-2 schakelen... of naar zelfs 3-5-2 dat je Geertruida centraal achterin doet.
Dat lepel jij even heel soepel op.
Ja, dat is
ik
echt wat
ik... Vaak als ik over opstelling aan na heb, denk ik bij in mijn hoofd... dan wordt het een beetje kut, maar je blaft het er gewoon uit, sterk.
Ja, dit schoot mij vanochtend er binnen. Ik weet ook niet waar het vandaan komt.
Ja, mooi dat jouw ochtend is.
Ja.
De opstelling van Feyenoord.
Op zich, dat is een hele andere opstelling dan de vorige keer... maar denk ik ook wel nodig. Toen in de eerste helft 4-0 achter...
Ja, nee, volgens mij na 3-0 stonden ze in de eerste helft.
En daarna werd
het 4-0 inderdaad. Maar
uiteindelijk 4-2.
Ja, ik heb die opstelling nog even bijgepakt. Het is ook vrij bizar, zeg maar, hoe aanvallend die opstelling was. Ja. Dus ja, ze zijn daar echt gewoon vol in de val gelopen. Want ja, ik kan me die wedstrijd nog herinneren dat Immobile deed toen mee. Maar die zakte telkens uit de spits. En nou ja, Trauner is een hele goede mandekker. Dus die gaat er achteraan. Alleen echt elke bal die daar... achter Trauner kwam, zeg maar. Dit was gevaarlijk. Dus het was echt een wedstrijd waarin Feyenoord helemaal in elkaar werd gespeeld centraal achterin. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat het vandaag ook de opdracht is van in ieder geval van Trauner. Ja,
daar
om dat
zag
te doen.
Je natuurlijk heel erg dat ze die 6 misten. Dus ik kan me voorstellen dat ze in die zone voor die centrale verdediger, dat ze het daar vooral dicht willen houden.
Ja, nou ja, ja,
als
sowieso.
Als je zo redeneert, dan kan ik me niet voorstellen dat hij met Kuktu en Timber, weet ik veel, daarvoor gaat spelen.
Nee, nee,
dat zou fucking raar zijn.
Nou, het voordeel is natuurlijk wel dat Immobile die speelt niet.
Nee.
Milinkovic, Savic dan tegen wel.
Ja.
Want ja, in Italië heb je het weekend daarna Lazio AS Roma. En de Italiaanse pers die ziet Feyenoord eigenlijk als een irritant tussendoortje, volgens mij.
Ja, maar ze moeten nog wel. Ze hebben nog wel zichzelf in een positie gebracht. Waar ze echt vandaag niet, zeker niet met meer dan 1 doelpunt verschil mogen verliezen. En,
want jij hebt het kort in je hoofd. Hè? Jij weet ongeveer wat...
Ik wilde eerst nog even wat zeggen over, over die scenario's. Want,
take the lead, Wout.
Sarri werd ook heel boos over die op de persconferentie over de rust bij Feyenoord. Ja, ik denk dat het gewoon een afleidingsmanoeuvre is voor A, de eigen prestaties van Lazio. Want ze verloren afgelopen weekend van Salernitana.
Ja.
En B, dat je met de status van Lazio, dat je in deze groep eigenlijk al lang zeker moet zijn van Europese overwintering. En dat zijn ze niet.
Nou ja, de realiteit leert ook wel toch dat bij dit soort grote clubs, de Conference League of de Europa League, altijd veel minder zwaar weegt dan de Champions League. Dus ik denk ook dat de Italiaanse pers niet heel zwaar weegt aan deze Europa League pool. En ja, aan de andere kant, ik vind eigenlijk dat hij best wel een punt heeft. Ik bedoel, ik zou het ook heel oneerlijk vinden als ik mijn ploeg zou moeten prepareren met 2 of 3 dagen rust ten opzichte van een andere ploeg die 7 dagen rust heeft gehad. Dus ik snap wel dat hij zich daar een beetje druk over maakt. Zeker als hij daarna gevraagd wordt.
Zowel Sarri als Lazio als de UEFA hebben er toch niks over te zeggen hoe de Eredivisie dat invult.
Nee, je hebt er ook niks over te zeggen, maar je kan het wel oneerlijk vinden.
Ja, ja, oké. Okay. Maar goed, dit voelt voor mij een beetje als een afleidingsmanoeuvre.
Ja?
Maar
jij denkt dat er heel veel kritiek is in Italië op zijn Europa League prestaties?
Nou ja, ik denk dat er meer kritiek is in Italië omdat je thuis van Salernitana verliest.
Ja.
En dat je niet meer zo goed erin zit als in het begin van het seizoen.
Nee, ja goed. Ik heb een groot zwak voor de man.
Ja. 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 Verder in de pool heb je natuurlijk Michelin Stormgrass. Maar neem je rekenmachine mee?
Ik heb een rekenmachine op mijn telefoon. Die heeft alleen bijna geen batterij, dus ik hoop dat hij de wedstrijd haalt. Maar Wout, jij weet precies hoe het werkt, dus ik wil graag bij jou horen.
Ik ga zeker niet alle scenario's één voor één uitleggen. Want deze is echt sowieso gelijk spel, laat ik even links liggen, want dan is er echt geen touw meer aan vast te knopen. Als Feyenoord wint en ze winnen met 2 doelpunten verschil, dan zitten ze sowieso goed. Want dan zijn ze door in de Europa League. Winnen ze met 1 doelpunt verschil, dan zijn ze in ieder geval door in Europa. Maar dan kan het ook de Conference League worden. En als je verliest, dan ben je in principe gewoon de Sjaak. Behalve als Michieland het ook laat liggen uit bij Stormgrass.
En als Stormgrass wint en Feyenoord speelt gelijk?
Nee, dat heb ik al gezegd. Gelijk gaan we niet beginnen, Mark. Die mag jij uitleggen. Ja. Dan wordt het echt een chaos.
Ja, zo.
Goed. Dus het wordt ze gaan sowieso niet voetballen met een rekenmachine in de hand. Feyenoord mag eigenlijk alleen maar winnen en dan zitten ze in ieder geval goed.
Ja, nou. Wil je nou een voucher winnen van thuisbezorgde waarde van €250? Leg dan elke scenario helemaal goed uit.
Ja, dat zou
wel goed. Je hoeft alleen maar de uitslag goed te hebben. Dus dat is in dit geval heel makkelijk
om de voucher te winnen. Ja, gewoon goed te hebben. Feyenoord Lazio, even commenten. En
of
dan,
op Twitter, of op Instagram.
Of op YouTube, overal. En dan kan je die voucher winnen. Dus als het dan helemaal de mist in gaat, kan je altijd nog je favoriet weggeten.
Wat denk jij dat wordt?
Nou, 2-0.
Voor Feyenoord.
Ja. Dat is positief.
Ik ga voor een 2-2. En dat Feyenoord dan een of andere hele stiekeme manier toch doorgaat. Maar 2-2.
4-2.
Lekker.
Hoop ik ook.
Ja,
maar
na
jouw voorspelling van Ajax neem ik jouw voorspellingen niet meer serieus.
Hoef je ook niet te doen, Audrey.
Oké, dan gaan we door naar AZ en PSV. Want die hebben een iets minder ingewikkeld verhaal, gelukkig. PSV kan eerste worden, maar in de woorden van Van Nistelrooy is er dan een groot wonder nodig. Ze spelen vanavond tegen Bodo Glimt. Wat verwachten jullie ervan?
Nou, ik heb heel veel prachtige foto's van het Noorderlicht voorbij zien komen. En onze grote vriend Paul Post, komen we later nog op voor de PSV-podcast, is er naartoe. Die zei, het voelt aan als een trainingskamp voor de topper tegen Ajax. En volgens mij is dat ook zo. Ik kan me niet voorstellen dat ze iemand die enigszins geblesseerd is gaan laten spelen. Dat ze iedereen gewoon sparen en dat het eigenlijk geen reet uitmaakt wat ze daar presteren. Zeker bijvoorbeeld Xavi Simons, Cody Gakpo zou ik rust geven. En ja, misschien dat 1% kans dat Arsenal thuis verliest van Zurich. Maar daar zou ik niet op gokken. Als jij daar 2-2 speelt vanavond, zou ik dat helemaal niet zo erg.
Want dat is dus de enige mogelijkheid dat PSV nog eerste wordt.
Ja, ik zou dan toch die topper tegen Ajax belangrijker maken.
Dus jij verwacht ook al dat een Gakpo en Simons helemaal niet aan de aftrap staan?
Nee. Ja, en dat zou ik ook heel verstandig vinden.
Ja, ik zou het ook heel verstandig vinden. Ik heb ergens nog wel, wat ik ook een beetje afgelopen tijd van Nistelrooy in zijn woorden een beetje meekreeg, dat hij het ook wel had over het in een ritme blijven en een flow blijven. En dat je dan misschien dat soort jongens wel in de basisopstelling zet, maar ze vroeg wisselt. Dus dat scenario sluit ik ook niet uit. Maar ja, in principe maakt het inderdaad geen zak uit wat ze daar gaan doen.
Nee, ja, wat dat betreft is natuurlijk die 5 wissels heeft dit wel enorm geholpen. Je kan wat makkelijker met je sterkste 11 starten en die gasten vroeger naar de kant halen. Ja. Aan de andere kant, het is ook wel mentaal, denk ik, heel erg een ding. Dat je Gakpo ook wat eerder de tijd kan geven om bezig te zijn met die topper. Hetzelfde geldt voor Xavi Simons. En ja, goed, dan is het een beetje hoe die gasten in elkaar zitten. Of dat dan een positief of een negatief effect heeft. Maar ja, goed, ik kijk zo uit naar die wedstrijd tegen Ajax, dat ik ook zelf bijna deze wedstrijd al een beetje vergeet. Al ja, is het vooral qua locatie wel een prachtig affiche.
Ja, nou, je zou dan eigenlijk naar moeten kijken met een blik van welke spelers die dicht tegen de eerste helft aan zitten zouden zich nu kunnen laten zien.
Nou.
En dan, ja, ik hoop in ieder geval dat we Savio een keer wat vaker aan het werk gaan zien. Ja, ik verwacht dat Oppegaard gaat.
Ja, maar die kans is zo klein als je ziet dat hij hem vooral bij Jong PSV houdt. Dan zou het toch heel gek zijn, ook qua verhoudingen met alle andere aanvallers die je hebt, dat je hem nu heel belangrijk gaat maken.
Nou ja, ik zeg niet dat je hem heel belangrijk moet maken, maar ik zeg dat je hem een keer 90 minuten kunt geven. En dat zou in dit geval kunnen gelden voor een Bakayoko bijvoorbeeld. Of als Madueke nog wat meer ritme nodig heeft.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij Savio in de baas zet. Maar goed, Ja, ik heb wel vaker ongelijk gehad als ik met jou een weddenschap afsloot.
Ja.
Maar ja, het zal hem toch ook heel erg zitten in de andere posities, denk ik. Een Jordan Thesen, dat soort gasten, dat die vooral ook gaan spelen.
Ja, en ik denk dat Oppegaard gaat spelen, is dat bij de persconferentie na zo. Max is er niet bij. Maro Junior heeft de terugslag gehad. Dus we gaan wel wat andere namen zien. En als het echt heel gek wordt, dan misschien zelfs een paar van de jeugdspelers die ze nog hebben meegenomen, dat die wat minuten krijgen. Ja.
Maar voor hun is dat ook wel een hele mooie ervaring, toch? En ook wel leerzaam, denk ik. En goed, ja. Om het nou, sommige mensen doen dat, hè. Die zeggen van, ja, je moet er alles aan doen om daar te winnen, want Arsenal kan het nog verspelen. Ja, ja. Die kans is zo fucking
top. Zou je eventueel nog in een slotfase iets kunnen forceren, zoals Schmid eigenlijk ook altijd deed, van met een slechte opstelling beginnen en dan kijken of de Gakpo's van deze wereld nog goed kunnen maken.
Nog recht kunnen breien, ja. Waardeloze trainer, die Schmid, hè.
Ja, daar komen we straks aan los.
En Wouter had het net al even over teamnieuws. En mijn correspondent op de Noordpool van de PSV-podcast, Paul Post. En die heeft daar meer nieuws over.
De PSV, een paar spelers die thuisgebleven zijn. Sangaré, Brandswaite zijn ziek. Wat ze precies voor ziekte hebben, dat werd niet bekendgemaakt. Maar de verwachting is dat die er zondag gewoon bij zijn. Max is licht geblesseerd, is er zondag ook bij. Mauro is ook geblesseerd. Die is misschien nog wat langer uit de roulatie. Ja, voor de rest is het ook voor de PSV-supporters hier ter plekke een opmerkelijke away day. Op de valreep werd gezegd dat het uitvak leeg moet blijven vanwege de ongeregeldheden bij Arsenal uit. En daarom zo'n 250 PSV-supporters die in principe de wedstrijd in een kroeg zullen gaan bekijken. Maar ik heb hier toch ook al geluiden gehoord van aanwezige PSV-supporters dat ze er toch zijn ingeslaagd om een kaartje te krijgen. Dus behalve de businessclub leden van PSV die op de tribune zullen zitten, her en der toch ook wel PSV-supporters.
Super nice dat die gasten toch nog een kaartje hebben kunnen kopen. Want ja, ik kan me voorstellen dat het ook geen hele grote vechtpartijen op gaat leveren op de thuistribunes tussen de harde kern van Bodo Glimt. En beter dat zij nog wat waarde voor hun geld hebben. Maar ook als dat niet zo zou zijn, heb je alsnog een legendarische trip met het Noorderlicht, toch? Dat heb ik nog een keer gezien.
Het is sowieso een unieke trip. Ja. Het is niet helemaal wat ze voor ogen hadden, maar
Ik hoop dat ze een winterjas mee hebben.
Nou, het is er dus niet zo heel koud.
Oh.
Nee, want mijn grote vriend Paul Post, die had zich voorbereid op lage sneeuw, maar dat is niet het geval.
Oké. Nou,
dus ik ben heel blij voor hem, maar hij reageert niet op almanapjes.
Oké. Eerder vanavond, AZ, 7:15 tegen de Dnipro 1. Vorige keer gewonnen door een goal van Dani de Wit.
Ja.
Moeten we het hier nog over hebben?
Nou, ze spelen ook nog om 7:15, dus dat helpt ook niet in mij. Nee, dan zit iedereen fijn om te kijken. Ja, ik denk dat vooral AZ zich iets te bijzen heeft naar zichzelf. Want ze hebben echt een poolsfase gespeeld waar weer kraak nog smaak aan zat.
Kunnen zij ook niks aan doen?
Kunnen ze in die zin wat aan doen dat ze ook tegen deze kleinere tegenstanders, dat ze er wel een keer wat van hadden kunnen maken. Dus ik hoop dat dat vanavond gebeurt. En dat ze vanavond, ondanks dat die Dnipro een vrij stugge tegenstander is, dat ze echt even een keer uithalen om toch nog even met een goed gevoel die groepsfase uit te gaan. En dan ook nog dat ze de groep winnen, waardoor ze meteen in de achtste finale zitten.
Ook wel, ja, waarom zou je? In de zin van, je bent gewoon poolwinnaar als je daar een punt haalt of wint. Nou ja, AZ moet denk ik gewoon het eigen spel gaan spelen. Gewoon op de aanval. Er was nog een verslaggever die vroeg aan Pascal of hij de bus moest gaan parkeren. Nou goed, vrij ridicule vraag in mijn ogen. Als zij gewoon daar op 80% 2-0 winnen, dan hebben ze dat toch juist supergoed gedaan. Want als ze nu op volle kracht daar met 6-0 van maken, dan heb je daar komend weekend wel weer last van. Het is ook gewoon kracht te sparen, toch?
Nou, ja, in principe, als je een wedstrijd met 5-0 wint, dan hoeft het niet per se op de slotfase aan te komen. Nee, dat kun je ook in een eerste helft forceren door met je sterkste opstelling te starten. En je kan een aantal spelers ook weer minuten geven. Misschien dat Pavlidis wel weer vanaf het begin kan spelen. Ja, en je mag die thuissupporters ook wel wat bieden. Als je het vergelijkt met die thuiswedstrijden die ze hebben gespeeld in deze pool, dan denk ik niet echt dat de AZ-supporters er heel erg verwend zijn.
Ja. Nee, maar dat komt toch ook heel erg door de pool die ze gewoon geloot hebben. Ze hebben na de winter alle kans op supermooie affiches tegen ploegen waar je best wel een kans tegen hebt. En ja, ik denk dat bij AZ ook nog best wel gewoon de droom heerst om eerste dan wat tweede te worden. Nou goed, daarvoor is het superbelangrijk dat je komend weekend in ieder geval fit bent. Dus ik zie niet zo in waarom je jezelf enorm uit zou sloven tegen de Dnipro.
De Dnipro staat natuurlijk wel eerste in Oekraïne. Als ze verliezen, moeten ze tegen een afvaller van de Europa League. Dat risico wil je ook niet lopen.
Nee, je moet er geconcentreerd ingaan. In mijn ogen ook met je sterkste elf. Maar als jij dan, weet ik veel, in de rust 2-0 voor staat, dan zou ik het prima vinden om die wedstrijd gewoon uit te voetballen. En dan zou ik niet zoiets hebben van, oké, we moeten de tweede helft nog alles geven om er een voetbalshow van te maken.
Oké. Zitten we niet helemaal hetzelfde in, maar dat maakt het niet uit.
Terwijl toen wij Bord op Schoot hadden het opname samen, zaten we er altijd hetzelfde
in. Ja, we zitten echt altijd op één lijn. Ja, dat klopt inderdaad, ja.
Mooi.
Goed, zullen we maar weer even teruggaan naar PSV?
Nou ja, naar PSV, ik denk voor de mogelijke tegenstanders voor PSV.
Ja, de lotingen. Maandag is de loting en dan loodsen ze nummer 3 van de Champions League, maar geen Nederlandse tegenstander, dat kan niet. Leverkusen, Juventus, Barcelona, Sporting, Salzburg, Shakhtar en Sevilla.
Ja, het zijn eigenlijk allemaal mooie Sevilla tegenstanders. Ja.
Zijn jullie van die mensen die dan zeggen van Barça zou een hele mooie pot zijn, dus dat zou ik leuk vinden voor op tv? Of zeggen jullie van doe maar de makkelijkste en gewoon doorgaan?
Nou, ik ga erheen.
Dus jij wil een mooie pot?
Ik wil een mooie pot, maar ik denk dat PSV in de huidige vorm, en dat is bij PSV nogal fluctuerend, maar best wel een kans heeft tegen heel veel van die ploegen. Bijvoorbeeld tegen dat bij Leverkusen van Xabi Alonso geef ik ze echt wel een goede kans. Is dichtbij, daar kun je met 2.500 man heen.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat een super mooi tripje is. En nou goed, dan hebben we natuurlijk even het er zo van genomen dat we denken dat PSV tweede wordt. Want er is natuurlijk nog een fictieve kans dat ze eerste worden. Maar die kans is zo klein dat ik... ik zou het Bayer Leverkusen een mooie loting vinden.
Bovendien, als je Barcelona loopt, dan kun je er waarschijnlijk maar één keer heen. En als je misschien even een andere tegenstanders loopt, dan kunnen ze nog wel een paar rondes verder komen als het een beetje mee.
Nou ja, als je helemaal naar de Noordpool wil, dan...
Shakhtar en zo zijn natuurlijk geen misselijke ploegen.
Nee, er zit ook weer niet echt rommel tussen, om het even heel simpel...
Sevilla zit er niet zo heel lekker in.
Nee, dat klopt inderdaad. Dat zou ik ook een hele fijne tegenstander vinden. Voor Luc de Jong natuurlijk ook leuk. Het is denk ik een hele mooie uitwedstrijd zou dat ook zijn.
Away day, zoals Paul Posser zegt.
Ja, zeker. Dus dat zou ik misschien wel de meest gunstige tegenstander vinden voor PSV. En ja, je zou daar Juventus ook nog bij kunnen zetten. Als je ziet, gisteren hadden ze ongeveer 3 man op de bank zitten. Omdat er gewoon echt niemand daar meer fit is. En... Ja, die zitten er wel heel slecht in. Dus
maar ik vond ze gisteren best goed spelen tegen PSG.
Ja, dat verbaasde mij eerlijk gezegd ook een beetje. Maar, ja.
Hoe heet die centrale verdediger, die Kourachi of zo, die probeerde Mbappé naar beneden te trekken. En die daar gewoon niet in slaagde, waar die gozer nog een wereldgoal kon maken. Dat stond voor mij een beetje symbool voor de huidige... Gatti, voor de huidige malaise bij Juve. En toen dacht ik van, wie is deze gozer? Bleek die iets van 25 wedstrijden voor Frosinone hiervoor gespeeld hebben. Nou goed, dan ben je toch wel diep gezonken als oude dame.
Nou ja, als dat soort spelers dan straks ook tegen PSV spelen, dan teken ik ervoor.
Ja, nou goed, ik zou Sevilla in de Europa League nooit willen loten. Dat is, dan heb je toch... Sevilla in de Europa League blijft iets speciaals.
Mm. Ja, dat is...
Jij krijgt daar Unai Emery vibes bij.
Ja, zeker. Ik krijg vaak Unai Emery vibes bij dingen.
Mooi.
Nou, Wouter heeft net al even zitten rekenen met Feyenoord. Wie ook heeft zitten rekenen is Benfica.
Zo.
Grootste verrassing.
Morgen.
Tuurlijk,
toch?
Ja, vooraf wel. Ja. Maar als je puur kijkt naar over die 6 wedstrijden zeg maar, van Benfica en de 6 wedstrijden van PSG. En ook wat Paris Saint-Germain er gisteren aan deed tegen Juventus. Dan in dat opzicht is het resultaat uiteindelijk in samenspraak zeg maar, met wat er gebeurd is in die pool. Want Benfica was in principe gewoon de beste.
Ja, maar die zijn zo ver boven zich uitgestegen tegen PSG. Dat is toch een super grote verrassing.
Als je vooraf die pool ziet, dan had je hem toch heel anders uit.
Ja, nee, dat zeg ik vooraf gezien was PSG sowieso de favoriet. En daarna misschien Juventus en dan als derde Benfica.
Ja.
Maar als je ziet hoe ze Benfica het in die 6 wedstrijden gedaan heeft, dan is het niet onverdiend dat ze groepswinnaar zijn geworden.
Nee, het is zeker niet onverdiend. Maar ze hebben nog super diep. Ja, diep moeten gaan is misschien het verkeerde woord. Maar ze hebben nog heel veel doelpunten moeten maken in Israël om door te gaan.
Ja.
Want uiteindelijk als we 5-1 gewonnen hadden of 4-1, dan was het ze niet gelukt.
Ja, want hoe dat zit is qua punten, onderling resultaat, doelsaldo en gemaakte doelpunt was allemaal gelijk.
Ja.
Dan ga je dus naar je uitdoelpunten en daardoor staan zij nu eerste.
Ja, ik geloof dat... PSG met 7-2 thuis had gewonnen van Haifa. En nu dus Benfica met 6-1 uit. En dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt. En,
anders was het op kaarten aangekomen. Hè? Ja, dat is toch ook vet.
En uiteindelijk, echt de allerlaatste stap, was de clubcoëfficiënt geweest.
Ja,
dat is zo mooi.
Ik vind dat ze veel eerder die loting gewoon... Dat ze gewoon moeten gaan loten.
Steenpier schaar.
Ja, dat mag voor mij wat mij betreft ook. Maar het zijn echt allemaal... Op een gegeven moment kom je echt bij idiote criteria uit.
Of penalties op het hoofdkantoor van de UEFA.
Ja, dat vind ik ook
daar een goal neerzetten buiten op zo'n stukje gras.
Dat vind ik ook een goed idee.
Ja, pingels, dat zou gruwelijk zijn.
Als mensen nog andere suggesties hebben, mogen ze het best laten weten. Want ik denk dat er wel creatievere oplossingen mogelijk zijn dan het aantal gescoorde uitdoelpunten. Want dat in de onderlinge resultaat telt dat al niet eens meer. En nu is het uiteindelijk bepalend voor of iemand een hele moeilijke tegenstander krijgt in de Champions League of een veel makkelijker
maar jij
tegenstander.
Zou serieus voor loten zijn?
Ik vind Lotte, vind ik, ja, dat is een beetje nog...
is echt zo onrechtvaardig.
Is het ook. Maar ik vind het, ja, bedenk of iets goed en ga niet uitdoepen te zitten. Ja, dat mag mij betreffen.
En vroeger had je nog zo'n beslissende wedstrijd. Dat is nu natuurlijk niet te doen met
het
programma.
Dat is niet meer te plannen, maar... Nee. Dus ik, en ik moet eerlijk zeggen, ik zie, die moeten misschien even hun oren dicht doen nu, maar ik kreeg een beetje Dynamo Zagreb vibes bij hoe Maccabi Haifa zich in het laatste deel van de wedstrijd verweerde.
Ja, jij zegt matchfixing, vermoeden van matchfixing.
Ik zeg, de eerste die dat zegt.
Ik zeg vermoedens van matchfixing. Ja, ik vond het aan het einde, vond ik het echt nergens meer op slaan.
Ja, ze stonden gewoon stil.
Ik snap wel, kijk, op het moment dat het 1-1 staat, en dat stond het best wel lang, kon Maccabi Haifa in principe Juventus nog uitknikkeren. Ja. En doorgaan naar de Europa League. En op het moment dat die 2-1 en die 3-1 vallen, ja, dan is ook wel meteen alle geloof is weg. Maar dan nog.
Ik vond het zo leuk bij die vrije trap van Grimaldo. Er was dus een muurligger, maar één gozer sprong. Die anderen bleven gewoon staan. Waarom leg je dan die gast achter de muur? Als je gewoon springt, was die bal vol op dat hoofd gekomen. Was hij er nooit ingegaan. Dus nou goed, duidelijk matchfixing. Ja. Nee, ik geloof er niet zo in. En het is vooral een moment om even Roger Schmidt te prijzen. Want die gozer heeft bij PSV superveel hoon over zich heen gehad. Terwijl die op zich 81 punten haalde, waar je heel vaak gewoon kampioen mee wordt. Nou ja, goed, het is hier niet geworden, maar hij heeft er wel alles uitgehaald in mijn ogen daar. Hij heeft het in Europa niet fantastisch gedaan, wel een bekertje gewonnen. Maar heeft wel iets meer kritiek gekregen dan ik vind dat terecht was. En bij Fika heeft hij een iets volwassere ploeg. En presteert hij fucking goed nu.
Ja, ik heb ook het idee dat in Portugal die doorstroming van talent op een net iets hoger niveau is. En dat ze net iets betere buitenlandse spelers kunnen aantrekken. Waardoor het niveau daar gewoon hoger ligt. En ja, je hebt dat voordeel dat Benfica, Porto, Sporting zijn natuurlijk redelijk gelijkwaardig. En hier heb je echt Ajax en dan toch wel een stukje daaronder PSV. Dus ik denk dat ook wel
een verschil is. Waarom is dat dan een voordeel? Voor hem als coach?
Ja, voor hem als coach. Ja. Want als je dan gelijkwaardige speelveld hebt, dan kun je als coach het verschil maken. En dat had hij in Nederland niet volledig.
Ja, interessant. Dus ja, dat is leuk voor hem. En hij, ja, ik denk ook wel dat een veel ervarener ploeg het ook wel iets makkelijker maakt voor hem.
Ja, sowieso. En desondanks echt rete knap wat hij heeft gepresteerd in de Champions League.
Ja, zeker.
Al deed hij ook bij PSV hele rare dingen met spelers op posities waar spelers zelf helemaal gek van werden.
Maar op zich doet hij dat nu ook bij Benfica. Alleen denk ik dat bij Portugezen beter uitpakt. Omdat je kan natuurlijk mensen linksvoor zetten die eigenlijk daar niet staan. Maar dan moet wel iedereen zijn taken vervullen, is dat een woord?
Ja, vervullen in mooi Engels. Maar het is toch wel zo dat hij met Gakpo hele rare dingen gedaan heeft, waar eigenlijk niemand op zat te wachten en waarvan Gakpo zelf ook zei dat hij er niet op zat te wachten. Dus als jij trainer bent, dan is het ook wel taak om met je spelers te overleggen wat je gaat doen. En als jij tegen iemand zegt, je moet hier gaan staan, en hij zegt, ik voel me daar niet oké bij, en je probeert dat 6-7 keer, ja, dan moet je ook wel een keer eieren voor je geld kiezen. Dan kun je wel elke keer hem stug er neer blijven zetten. Maar ja, je bent als trainer niet een soort dictator.
Maar dat is denk ik dan toch die Portugese cultuur waar discipline iets belangrijker is.
Als trainer, ja, dat is misschien waar. Maar als trainer moet je wel natuurlijk werken met het materiaal wat je hebt. En ja, als jij dat niet denkt te kunnen of niet wil, dan moet je niet met dat soort gasten gaan werken.
Nee, dan was dat in dat opzicht misschien net een mismatch met PSV.
Ja.
En bij Benfica kun je inderdaad gewoon Osnes hangend aan de buitenkant zetten. En dat gaat gewoon prima.
Ja, precies. Oh, in Nederland wordt hij wel heel vaak herinnerd aan die quote, give the cup to them. En dat is ook niet helemaal terecht.
Nee. Nou, Schmidt heeft nu in ieder geval zijn droombaan gevonden.
Zo. Oh, wie herinner. Come on.
Wie misschien ook moet gaan nadenken over zijn volgende carrière is de aanvoerder uit de Eredivisie. Ik kan me zo voorstellen dat Mart fan is van hem. We hebben het over Jeroen Veldmaten, aanvoerder van Emmen.
Voetballers die mij ooit een lift gegeven heeft. En hij, zijn carrière loopt natuurlijk op het einde. En wij zijn hier een beetje bezig geweest met andere mensen aan een baan helpen. Of in ieder geval hebben we dat geprobeerd.
Ja.
Maar hij moet ook na gaan denken over wat hij...
Hij is nu 33.
33, wat hij verder gaat doen met zijn carrière. En ja, ik ben wel benieuwd of hij daar al over nagedacht heeft. Hij zei van wel. Nou ja, goed. Jeroen Veldmaten, er zijn veel Jeroens in de wereld.
Laat hem even bellen.
Ja, laten we hem even bellen.
Pas op dat je zijn nummer niet in beeld brengt.
Er staat een naam.
Taxichauffeur kan hij dus al.
Ja, taxichauffeur kan hij al. Ja goed, whatever works, hè, zeggen ze bij een capital. Hé, hey, Jeroen.
Goeiedag.
Goeiedag, hoe is het?
Ja, goed, met jou?
Ja, ook goed. Wij zitten hier lekker te praten over werk. Nou ja, goed. Dat zijn we dus nu ook aan het doen. Heb jij al over nagedacht wat je gaat doen na je carrière als voetballer?
Ja, wel nagedacht. En ik merk aan mezelf dat het elk jaar natuurlijk een stapje dichterbij komt. Dus dan ga je er steeds wat serieuzer over nadenken. Dus daar heb ik zeker wel over nagedacht, ja.
En heb je dan voorbeelden waarvan je denkt dat lijkt me wel wat?
Ja, ik denk zelf dat ik er wel uit ben dat ik het het spelletje voetbal te leuk vindt om daar niks mee te doen. In wat voor functie of op wat voor manier, daar ben ik nog niet helemaal over uit. De kans is wel groot dat ik volgend jaar ga beginnen met mijn trainersdiploma's.
En blijf je dan ook nog voetballen daarnaast?
Dat gaan we zien, hè?
Oh, spannend zeg. Spannend. Wat goed.
Ik heb op dit moment de laatste jaren elke keer voor 1 jaar getekend bij de club. Om de regie zeg maar wat zelf in handen te houden. En van wanneer het klaar is, dan is het klaar met voetbal. En dan gaan we verder in wat anders. Nou ja, daar gaan we langzaam weer over nadenken.
Nou, wat goed. En heb je dan ook in je onderhandelingen meegenomen dat je bij een club kan blijven werken? Want dat hoor je wel eens van voetballers, toch?
Ja, klopt. Ik heb er vorig jaar wel over gesproken met Ronald Lubbers, met de eigenaar van deze club. En hebben we wat ideetjes daarover uitgewisseld. Maar het is niet zo dat ik dat vast heb liggen of zo.
Oké, ja, nice. Ik hoop dat je nog even blijft voetballen.
Dankjewel, man.
Ik heb er toch wel van genoten.
Nou, goeie stimulans voor mij.
Ja, precies. Succes in ieder geval de komende wedstrijden nog. En zeker ook in de Eredivisie. Thanks, Jeroen.
Dankjewel. Bedankt voor je belletje.
Oei. Nou. Kapt gewoon Jeroen Veldmaat af.
Ja, weggaan bij Eagles.
Rukzichtloos.
Nee, super aardige gast, man. Een van de aardigste voetballers die ik ooit ontmoet heb.
Ja. Hij staat nog voor een keuze, al lijkt het dat hij naar het trainerschap trekt. Wie ook voor een keuze staat. De Eredivisie ploegen. De NL League.
Ja.
Dit wordt een...
Het Premier League model, Wout. Leg het even uit.
Ze zitten niet allemaal op één lijn.
Ze kunnen naar economie.
Wat ik in ieder geval uit kan leggen, er zijn 16 teams voor en 2 teams tegen. Ja. Wat natuurlijk in de Premier League midden jaren 90 al is gebeurd, dat de clubs de zaken in eigen hand hebben genomen, in plaats van dat alles via de bond loopt. Nou, in dit geval via de Eredivisie. Ja, en ze willen zich daar toch los van maken en deels ook hun eigen keuzes kunnen maken. Alleen... Ik heb het idee dat de solidariteit daar misschien wel een beetje in het geding raakt.
Ja, het gaat dus meer om een onafhankelijkheid van de KNVB over bepaalde dingen. En Ajax en Feyenoord die willen dat inderdaad niet. Komt er geld dat ze moeten afstaan, Europees geld, maar ook door zeggenschap. Waardoor ze er niet, het er niet mee eens zijn. En inderdaad, in Engeland gebeurt dit, in Duitsland, in Spanje. Ja, hebben jullie hier een mening over?
Ja, het is een beetje lastig, want om de competitie natuurlijk naar een hoger niveau te krijgen, helpt het als iedereen rijker wordt. En als jij die 5% afstaat, dan is dat voor Ajax niet ontzettend veel geld, maar voor RKC wel. Als zij er per jaar 5 ton bij krijgen, dan zijn dat echt 2 supergoeie eredivisiespelers die ze waar dan ook vandaan kunnen halen, waardoor dat niveau enorm omhoog gaat. En ja, de vraag is of dat dan de manier is om, om beter te worden als competitie. Want ja, uiteindelijk is het voor Ajax is die 2 miljoen, ja, wel ook weer een speler. En ik snap best wel goed als jij Ajax bent. Je bent een wereldwijd merk. Je hebt vestigingen in de VS. Je probeert overal je rechten te verpatsen. Dat je zoiets hebt van, ja, weet je, die 2 miljoen afstaan. Waarom zouden we? Wij zijn Ajax en wij willen gewoon zelf de grootste club van Nederland zijn.
Ja, ik denk dat een beetje 2 kanten aan dit verhaal zitten. Want kijk, in principe is het doel, of een van die doelen die zijn benoemd in het hele verhaal, is dat we eigenlijk structureel de 6e competitie van Europa willen worden.
Ja.
En dat ga je niet realiseren door Ajax extreem goed te maken. Dat ga je realiseren door de clubs daaronder goed te maken. De reden dat je vorig jaar zoveel punten haalde in Europa was ook omdat Vitesse het goed deed. En dat was ook omdat AZ het goed doet. En ook omdat Feyenoord ver komt. En uiteindelijk.
Maar geloof jij dan dat dit dat model is? Want natuurlijk dat zo is, dat staat redelijk als een paal boven water. Maar is dit de manier?
Ja, dat geloof ik dus niet.
Nee, dus jij bent het wel met Ajax eens.
En gaat het dan over het geld afstaan?
Nu zitten we op 2 dingen, over twee verschillende dingen te praten in mijn ogen. Dus mijn model zou er sowieso uit bestaan dat die clubs daaronder wel goed gecompenseerd worden door de grotere clubs op basis van Europese gelden, zodat die het niveau in het algemeen omhoog gaan. Dat zou mijn standpunt zijn.
Dus het is eigenlijk heel logisch dat die Eredivisie clubs dat willen.
Ja,
ik kan me er ook wel iets bij voorstellen, al snap ik het standpunt van Ajax en Feyenoord ook wel. Want bijvoorbeeld Ajax wil heel graag de eigen rechter verkopen, waar dan ook ter wereld. Nou ja, goed, daar is wel wat voor te zeggen. Aan de andere kant verkoop je dan indirect natuurlijk ook die rechten van alle andere clubs. Want ja, je zendt wel wedstrijden uit tegen FC Utrecht, tegen Go Ahead, tegen Feyenoord, tegen PSV.
Ja.
Dus ja, als je dat als Eredivisie club laat gebeuren, dan gaat Ajax natuurlijk veel meer geld ophalen dan de rest. En dan heb je aan de ene kant een soort schijnsolidariteit van die paar Europese miljoenen. Maar in de praktijk kan Ajax nog veel meer geld binnenengelen. Dus ik snap wel dat ze dat lastig vinden, hoor.
Ja, maar zou Ajax er echt op lange termijn baat bij hebben als zij inderdaad een soort
alleenheerser worden in Nederland. En gaan die extra miljoenen ervoor zorgen dat ze wel in Europa structureel kunnen meedoen? Want ze gaan toch elk jaar, worden nog steeds de beste spelers worden verkocht.
Ja, maar zo redeneer je natuurlijk niet als club. Als club wil je gewoon de beste zijn. Je wil ieder jaar Champions League spelen. En wat dat betreft heeft Ajax er denk ik zeker in hun eigen ogen baat bij. Dat zij de komende 15 jaar 15 keer kampioen worden. En als dat dan gebeurd is, dan moeten ze misschien eens gaan kijken van, nou, moet de rest ook wat sterker worden? Ik zou niet preventief als Ajax al de rest gaan versterken. En zeggen we, ah, we zijn nu vier, hoe vaak zijn ze op rij kampioen geworden? 4 keer? We zijn nu 4 kampioen geworden, laten we de rest maar alvast wat versterken. Want dan,
Nee, dat is ook de taak van Ajax. Niet. Nee, ik snap het standpunt van Ajax ook wel. En dat maakt het alleen zo moeilijk. Maar ik denk niet dat zij uiteindelijk de competitie sterker maken. Ja, door volledig voor zichzelf te kiezen. Dus misschien moet het een beetje en-en zijn.
Ja.
Ja, en ja, nee, inderdaad, zeker. En dan krijgen we natuurlijk ook weer die discussie van, gaan we naar 16 teams met playoffs en zo?
Ja, nou, ik zie zelfs een scenario misschien wel in de toekomst voor me dat Ajax echt individueel rechten gaat verkopen.
Ja, dat willen zij natuurlijk.
Ja.
Maar ja, dat is als Eredivisie wel de doodsteek.
Nou ja, dat denk ik dus ook. Dus je zal ergens, denk ik, een lekker polder, een lekkere middenweg moeten vinden.
Stel je voor dat Go Ahead 3 ton krijgt voor de tv-rechten en Ajax 40 miljoen.
Ja. Ja, dan wordt het nog steeds 1-1, denk ik.
Ja, dat is het fout. Dat is het ook. Ja, nee, ja, wel fucking lastig. En ja, goed.
Ik begrijp dat de topclubs deels voor hunzelf willen kiezen en dat ze het maximale eruit willen halen. Als ze daar dan ook maar een element in doen wat de competitie sterker maakt. Want anders word je nooit de 6e competitie van Europa.
Dat is het. En voor ons is het nu al super duidelijk dat het gecompliceerd is. Laat staan, als je volgens mij Kees Rosemond bent en je moet hier dus eindeloos over gaan vergaderen. Terwijl je zulke duidelijke tegenstelde belangen hebt. Dan moet je eindeloos zijn en weer je rijdt weer naar Zeist. Drinken we diezelfde fucking koffie. En
dat zei hij ook. Hij zegt van, het was puur juridisch getouwtrek. De grote lijn voetbal en de vermarkting van de competitie stond niet centraal. Ik baalde, want ik reed niet iedere keer naar Zeist om te verzanden in een discussie over systematiek en procedures.
Ja, hij is een soort postbode ook nog tussen de topclub, zeg maar. Of Ajax, Feyenoord, PSV en de rest van de clubs. Dus ja, dat loopt allemaal voor geen meter. En hij heeft inderdaad in Voetbal International heeft hij nu het verhaal gedaan. Maar ik heb het idee dat hier nog wel 5-6 hoofdstukken bij komen.
Ja, en dat het ook een eindeloos iets is. En,
terwijl
ik vind het wel
de mediarechten worden wel in 2024 of zo zijn die van ESPN.
24-25 is het laatste seizoen dat ESPN de rechten heeft. En dat wordt ook weer een eikpunt voor de clubs.
En dat betekent dus wel dat er redelijke haast achter zit.
Ja, zeker ook omdat je natuurlijk tegenwoordig al die partijen als Viaplay hebt, Videoland en al die shit. En er wordt heel erg voorspeld, tenminste dat lees ik in de Engelse krant, dat soort partijen de komende jaren bizarre boden gaan doen op de tv-rechten. Hm. Dus dan is het wel lekker als je enigszins weet wat je wil gaan doen.
Ja.
Als het maar niet verdeeld wordt, dat straks ESPN 30% heeft en RTL 20% en Videoland 50%. Oh, maat.
Ja, dat zou echt wel een rampscenario zijn.
Ja, dat zou een fucking groot
Laten we hopen van niet. Nee, nou, bidden. Daar nog genoeg te kiezen en te doen. Waar je ook wat kan kiezen, jong. Capital.nl/FCA Daily. Daar hebben wij wat vacatures klaargezet. Ik zag een vacature voor steward, stewardess. Misschien kan je oranje naar Qatar lozen. Dat was volgens mij allebei. Je kon grondsteward. En dat bedoelde je toch?
Ja, dus.
Nee, je bent toch ook stewards in een voetbalstadion en in een vliegtuig?
Nee, KLM, Transavia, dat hebben wij klaargezet. Kijk je niet elke dag even op de site?
Nou, ik heb in het begin er eindeloos op gekeken, maar deze heb ik nog niet voorbij zien komen. Maar het lijkt me wel een gruwelijke baan als jij steward bent bij KLM. Ik ken iemand die dat doet. Dan vlieg je dus naar Buenos Aires en dan ben je daar gewoon 4 dagen of zo.
Ja. Kun je even lekker wat wedstrijdjes meepakken.
Ja, of gewoon grondsteward en dan zie je iedereen langskomen.
Ja, dat is ook leuk. Maar als jij daar naar de hele wereld kan vliegen en daar overal een beetje voetbal kan kijken.
Ouderen wordt grondstuurd.
Dan ga ik wel in de lucht overal voetbal kijken.
Ja, is goed. Zo,
dat lijkt me mooi. Ja, whatever works, hè, zeggen ze dan.
Ja. Nou, dus youngcapital.nl/FCA Daily. En dan hebben we nog iets moois.
Yes.
Namelijk 2050 voor onze noordelijke fans. Dan ben ik 50.
Kom jij uit 2000?
Nee, 99.
Oh,
maar later 51. In dit jaar. Nee, want het is, nou, ik weet niet welke maand het is, maar in januari.
Ga je dat halen, Wout?
Nee, joh, dit is voor mij veel te ver weg.
Dan is hij 250.
Maar je kan dus nu al even een kijkje nemen.
Ja, dat is voor mij wel handig. Ja. Dan weet ik in ieder geval hoe het er dan uitziet.
Dan moet je wel helemaal naar Groningen rijden, naar het Forum.
Ja, maar dat is dus, kijk, dit is zo naar het mensen in Amsterdam. Dan moet je helemaal naar Groningen rijden. Het is niet, je kan ook gewoon, weet ik veel, in Emmen wonen en dan ben je zo in Groningen.
Ik ben net zo snel in Groningen als dat ik in Amsterdam
precies.
ben, hoor.
Lekker, Wout.
Heel goed.
Ja, nou,
heel
dan goed. Zien jullie Wouter
maar,
daar terug.
Maar, ik vroeg dit vorige keer aan Audi, maar hoe denk jij dat het voetbal eruit ziet in 2050?
Zo, jezus.
Heb je daar nooit over nagedacht?
Heb ik nog nooit over nagedacht.
Kom je ochtends opstond, dacht je aan de opstelling van Feyenoord.
Ja, precies. Voor mij belangrijk. Dus ik kom erop terug.
Intrappen?
Nee, joh, ik ga er nu helemaal niet over nadenken. Want ik laat me lekker inspireren door 2050 het evenement.
De Wouter Gudde, Gijs de Jong.
En?
De oprichter van 3x3 basketbal. Ja, dat is wel een dingetje. Dat echt die hele sport verandert. Daar ben ik nog wel benieuwd naar of dat ooit in het voetbal gaat gebeuren.
3x3 voetbal?
Nou ja, of 5 tegen 5 of wat dan ook. Dat dat dan het ding wordt in plaats van de originele sport.
Maar nou, zaalvoetbal wordt natuurlijk al groter.
Ik vind zelf op een half veld 5 tegen 5, 6 tegen 6, 7 tegen 7 spelen eigenlijk veel leuker dan 11 tegen 11.
Ja. Ik vind het allemaal leuk.
Ja, je bent ook zo'n voetbaldier.
Ja, man.
Nou, hoe het allemaal gaat lopen in 2050 kunnen jullie maandag dus in Groningen horen. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Veel plezier met kijken vanavond. En morgen zijn we er weer. Dan gaan we de wedstrijden weer bespreken. Dank voor het luisteren.